Samen met Jos Notemans lopen we door de voormalige NAVO-berg, dat NAVO-hoofdkwartier in de jaren 60, ten tijde van de Koude Oorlog. We hebben al met hem beleefd eigenlijk wat er is overgebleven en wat we dus nog kunnen zien, ook dankzij vrijwilligers die hier aan meegewerkt hebben en nog steeds. Maar wat ik niet zie, dat zijn de mensen. Hoeveel mensen, Jos, hebben hier gewerkt destijds?
Ja, laat ik zeggen, vanaf de jaren 60 tot 92 toen het gesloten werd, hebben hier overdag zo tussen de 250 en de 300 mensen gewerkt. 'S nachts liep dat aantal terug tot 40 à 50, dan waren alleen de meest essentiële posten werden bezet. En bij oefeningen kon dat oplopen tot meer dan 1000. Dus dit hele hoofdkwartier moet ruimte hebben voor 1000 mensen. Moet ook voorzieningen hebben voor 1000 mensen. Dat wil zeggen keukens en kantoren voor 1000 mensen. En de mensen die hier werkten, ja, die waren net zoals de NAVO was samengesteld van verschillende nationaliteiten. Er waren hier Belgen, Duitsers, Nederlanders, Britten, Amerikanen. Er zijn ook een tijd lang Canadezen geweest. Dus het was hier een internationaal gezelschap. De voertaal was Engels en de mensen die sliepen hier onder normale omstandigheden niet. Bij oefeningen gebeurde dat wel, maar onder normale omstandigheden ging iedereen, ja, officieren die hadden meestal een appartementje in Maastricht of in de omgeving, maar de gewone soldaten, de dienstplichtige soldaten, die hun bedje stond in de Amirux-kazerne in Tongeren. En er was dus ook een soort van pendeldienst aan het begin en het einde van de dienst, die de dienstplichtige ophaalde, hier naartoe bracht en 's avonds weer terugbracht. Dus dat was allemaal goed georganiseerd in die tijd.
Ja, we staan hier bij de ontvangstruimte. We hebben al gelopen, we komen ook hier terug. Daar staan ook bijvoorbeeld dat er 51 toiletten waren, 38 urinoirs, 27 douches. Ja. Waren het allemaal heren die er werkten of waren het ook dames?
Nee, er waren ook dames. Er waren uiteraard ook vrouwelijke militairen, maar die waren, zoals dat nu eigenlijk nog steeds is, behoorlijk zwaar in de minderheid. Maar er waren natuurlijk bepaalde functies. Kijk, we zitten in de jaren 60, 70, 80. Misschien is dat tegenwoordig een beetje veranderd, maar als er hier gepoetst moest worden, dan kwam er een poetsvrouw. Het enige verschil met een poetsvrouw in de stad in een kantoor was dat die poetsvrouw hier vooraan bij de militaire politie even moest beloven dat ze niks zou vertellen over wat ze hier binnen zag. En dan kon ze hier gaan poetsen. In de bar, daar stonden het bardames, dus er waren zeker vrouwen hier. Maar het was een beetje naar de geest van die tijd verdeeld over specifieke dingen die voor vrouwen waren.
En het was natuurlijk super geheim. Niemand wist dat meer. Als iedereen in en uit loopt, dan is het niet meer geheim, denk ik. Hè?
Nee, nou ja, kijk, in de beginperiode, dus tot 1962, was het zo dat militairen hier vanwege de geheimhouding niet in uniform naar binnen mochten. Ze moesten hier een burger naar binnen. Vanaf 1962 is dat veranderd. En vanaf die tijd gaat het geheimhoudingsniveau ook iets omlaag. Dan lees je bijvoorbeeld in de krant dat generaal die en die het commando van het NAVO-centrum in Maastricht-Tongeren heeft overgenomen. Dus dan wordt er wel wat meer aandacht aan besteed. Maar wat hier precies was, dat was het grote geheim. En dat heeft er ook toe geleid dat er in ieder geval hier in Maastricht regelmatig minstens 2 keer artikelen in de krant verschenen over de kernkoppen in de Kammerberg. En dan zei Defensie natuurlijk weer, nee, er zijn hier geen kernkoppen. En dan dacht half Maastricht, ja, dat moeten ze zeggen, maar die liggen er natuurlijk toch. Dus er was wel een bepaalde sfeer van geheimzinnigheid, omdat men wist dat er hier iets militairs was. Ja, bij oefeningen landden ook de militaire helikopters aan de overkant van de Kannerweg. Dus je kon niet meer geheim houden dat het militair was, maar wat het was, dat was wel behoorlijk geheim. Ja.
Ja, en als je hier niets te maken had, kwam je er niet in. Gelukkig nu wel, want jullie houden regelmatig open dagen en dat mensen kunnen komen kijken. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt, denk
ik. Wij hebben natuurlijk maar een beperkte capaciteit met onze vrijwilligersgroep. En onze rondleidingen zijn over het algemeen al een aantal maanden van tevoren uitverkocht. Ja. En nou ja, goed, nu tussen kerst en nieuwjaar hebben we 2 dagen waar we eigenlijk de hele dag om het half uur rondleidingen geven. En daar is dus, daar is wat meer capaciteit en daar hebben mensen meer kans dat ze ertussen komen dan op de reguliere rondleidingen door het jaar.